Dan gaan we verder met punt 6 van onze agenda. Dat is het bestemmingsplan Blijham. De vijfde Morige Laan in Blijham. En met dat bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd aan de lokale woningvoorraad. Er zijn een aantal insprekers, in totaal 6. Ik zal even in één keer, dan hoef ik dat niet bij u allemaal individueel te doen. U kent denk ik ook de regels. Echt maximaal 5 minuten per inspreker. Is het langer dan 5 minuten, dan grijp ik in. Niet om onaardig te doen, maar om de tijd te bewaken. En ik dank u ook allen alvast voor het inspreken. Dan beginnen wij met de heer De Jonge.
Daar ben ik.
Dan mag u uw microfoon aanzetten met het knopje en dan wens ik u succes.
Ik zet even mijn timer aan. Dames en heren, meneer de voorzitter, dank u wel. Mijn naam is De Jonge en ik ben eigenaar van het perceel waar de discussie over gaat. En ik wil mijn spreektijd gebruiken om het beeld dat volgens mij over mij ontstaan is, bij te stellen. En dat beeld is eigenlijk een beetje karikaturaal, is dat ik een rijke persoon ben uit de Randstad die speculeert in grond en die in de provincie komt cashen. Ten eerste over het rijk zijn. Ik heb een pensioen van €1450 per maand plus een AOW, dus je kunt ongeveer uitgaan hoe rijk ik ben. Ik woon in een rijkjeswoning. Dus ik voel me wel rijk, maar ik ben niet rijk. Ik ben langs omwegen aan het perceel gekomen. Aan de Moringelaan, omdat mijn familie daar vandaan komt. Mijn moeder is geboren in Wedderveer, vlak naast het vroegere zwembad Triton, wat niet zo ver van de vijfde Moringelaan is. Zij is een kenter. Een kenter is bekend in die streken. Op de begraafplaats in Wedden zijn veel van mijn familieleden liggen daar begraven. En wij beschouwen dat eigenlijk ook als onze familiebegraafplaats. Mijn moeder heeft van haar vader een kavel geërfd, maar met een probleem. Namelijk, er was geen recht tot toegang. Daar had mijn opa, had hij dat laten verlopen. Zij heeft lang geprobeerd om dat recht te zetten. Dat lukte niet. En toen zij ruim 70 was, heb ik tegen haar gezegd, nou weet je wat, laat mij het maar doen. Want dit wordt voor jou gewoon een te zware last. En dat vond zij ook. Dus ik heb het toen van haar gekocht en geprobeerd om te kijken of ik daar toegang tot kon krijgen. Ik moet zeggen, ik ben daar niet heel actief mee bezig geweest. Ik had gestudeerd in Groningen. En zoals vele afgestudeerden van de Rijksuniversiteit, moest ik voor een baan uit Groningen. Met spijt, maar er waren gewoon geen banen genoeg. Dus ik ben naar de Randstad gegaan en ik heb op de UvA, de Universiteit van Amsterdam, een baan gevonden als docent. Dat nam veel tijd in beslag en bovendien bood Amsterdam natuurlijk ook veel vertier. Dus ik was er niet echt mee bezig. Toen ik weer een keer in Winschoten was, ben ik naar de perceel gegaan en toen ontdekte ik dat het lag aan de Veerlaan. En ik dacht, nee, goed, eigenlijk is de meest vanzelfsprekende manier om toegang te krijgen, is via die Veerlaan. Dan hoef ik niet over percelen van andere mensen. Dus toen ben ik langs alle bewoners van die Veerlaan gegaan en gevraagd of ze mij in principe toestemming wilden geven om gebruik te maken van de Veerlaan om toegang te krijgen tot het perceel. Dan wou iedereen, had geen probleem, behalve één familie die heel erg duidelijk zei, nee, dat gaan we niet doen. Dus toen zag ik met een stuk land waar ik niks mee kon. En tot mijn geluk werd er toen in 1998 werd er een ruilverkaveling aangeboden. Daar heb ik op ingeschreven. Mijn inschrijving is gehonoreerd. En mijn perceel werd geruild tegen een perceel aan de vijfde Moringelaan. Dus ik heb het perceel aan de vijfde Moringelaan zeg maar, indirect gekregen als een erfenis van mijn grootvader. Toen ik daar bij het perceel kwam, liepen daar paden en ponies te weiden. En ik sprak met de eigenaar en ik zei tegen hem van, ik weet niet wat ik moet doen met dat stukje grond. Weet je wat, laat die paden en ponies maar rustig te wijden, je hoeft niks te betalen. Ik zal alleen pillen vinden als jij voor het onderhoud zou zorgen. Nou, daar was hij mee akkoord. Dus dat vond ik ook prettig, dat ik uit die zorg verlost was. Later ontmoette ik tijdens een familiereunie in Wedde een neef die een tuinderij had in Wedde. Ik heb hem gevraagd of hij het perceel wou kopen. Dat wou hij niet. Ik zei, wil je het dan gebruiken? Dat wou hij eventueel wel. Als een perceel om dennenbomen op te zetten. En dan even tussen haakjes. Dat betekent dus dat ook de bewoners van de woningwetlaan hun uitzicht al zagen veranderen zonder bestemmingswijziging. Maar op een gegeven moment zei mijn neef dat hij de afstand tussen Wedde en Blijham te ver vond. Dus hij zag er vanaf. Met gebruik van de kavel heb ik meermalen gesproken over de koop van dat kavel. En soms zei hij ja en soms zei hij nou, dat moet ik nog een keer bedenken. En uiteindelijk zei hij, ik voel me te oud, ik wil dingen afstoten, dus ik wil ga het perceel van jou niet kopen.
Meneer Jong, excuus voor het interrumperen, de 5 minuten zijn voorbij.
Ja, dat zie ik.
U mag nog een laatste zin als u wilt. En u heeft het document ook naar de Griffie gestuurd. Ja. Staat ook bij onze stukken voor het nalezen.
En dan 2 zinnen, mag dat?
Als ze kort zijn.
Oké. Dus toen had ik een tweede kans. Ik kreeg van de gemeente te horen dat er een kamer werd gezocht om een woning op te zetten. Daar heb ik op ingeschreven. En ik heb geluk gehad. 2 keer... 1 keer bij die ruilverkaveling, waardoor ik een stuk grond waar ik niks mee kon ruilen tegen het perceel in de Moringelaan. In de tweede plaats toen ik de kans kreeg van de gemeente om dat aan te bieden voor die woning. En als afsluiting wil ik zeggen dat het gebruik maken van kansen, dat niet verwijtbaar handelen is. Ik dank u.
Helemaal goed, dank u wel meneer De Jonge. Ik kijk eventjes voor de commissie tussendoor. Straks is het ook zo, hè, dat omdat we inspreken op dit punt, dat na de eerste termijn insprekers ook om een eventuele reactie wordt gevraagd. Dan weet u dat alvast. Dus voor verduidelijkende vraag geef ik nu het woord aan de heer Buigel van de VVD.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb uw stuk gelezen wat u ingestuurd hebt en daar heb ik een 2-tal vragen over. En dan met name over de 1 na laatste alinea, waarin u aangeeft van, was van plan een verzorgingscomplex voor senioren te bouwen. Nou, daar wou de gemeente destijds niet aan meewerken. Maar de gemeente gaf wel aan, of zoals u schrijft, prefereerde een woning in het middensegment met levensloopbestendige kwaliteiten.
Mm-hmm.
Wanneer was dat ongeveer en waarom hebt u dat plan destijds niet verder
omdat we hebben dat plan ingediend, het plan bij de gemeente, met 3 alternatieven. Er was die woning, er was een verzorgingscomplex voor senioren en bejaarden. Wij hadden uit de buurt begrepen dat daar wel een behoefte aan was. En wij hadden een idee van een woningcomplexje met kleine woningen voor starters en senioren. En de gemeente zei nee, dat gaan we niet doen. Wij willen alleen maar akkoord gaan met die woning. En die andere plannen van u zijn heel leuk, maar die willen wij niet. Dus ik had gewoon geen. Dus de gemeente zei min of meer van, als u dat wil, dan moet u ergens anders heen gaan, maar niet bij ons.
Dank u wel. Volgens mij was de vraag van meneer Buigel even kort en ook een kort antwoord graag, waarom u dan die woning niet heeft gebouwd toen het wel mocht. Is dat correct, meneer Buigel?
Dat is correct. En ook wanneer dit ongeveer speelde?
Ik kan er geen woning bouwen, omdat het een landbouwgrond is. Dus er moet eerst een bestemmingswijziging plaatsvinden voor ik iets met die grond kan doen. En de gemeente kan dat afwijzen. Dus als de gemeente dat afwijst, dan kan ik sowieso geen woning bouwen daar.
Helemaal goed. Dank u wel, meneer De Jonge. Dan gaan wij verder naar de heer Groenen. En ik zou iedereen graag willen verzoeken dat als u spreekt, ook als er een vraag aan u gesteld wordt, om mij daar even tussen te laten zitten als voorzitter, zodat ik kan vertellen wie er aan het woord is. Dank u wel. De heer Groenen.
Dank u wel. Geachte leden van de raadscommissie en bedankt meneer de voorzitter. Met enige aarzeling en terughoudendheid sta ik u hier te woord. Ik ben Marco Groene, ik ben dus die neef van de partner van Jan en ik ben gevraagd om met hem mee te denken. Ik heb hen ondersteund en geadviseerd bij de stappen tot nu toe. Ik wil benadrukken dat ik geen ander belang heb dan dat. Jan vergoedt mijn onkosten en of ik als architect op enige lijze betrokken raak bij de bouw van de woning straks, dat is helemaal aan de toekomstige eigenaar en bewoner van het perceel. In de zomer van 2020, nu bijna 4 jaar geleden, werd ik benaderd door Jan. En de reden daarvoor zal ons informele gesprek zijn geweest tijdens een familiebijeenkomst over mijn werkzaamheden en ervaringen in het ingewikkelde veld van de transitie van het platteland. Uit Jans bijdrage, die hij net uitgesproken heeft, blijkt dat dit hem waarschijnlijk getriggerd heeft om mij te benaderen over een toekomstperspectief van zijn wijde perceel aan de Vijfde Morgenlaan. Ik noemde u al mijn aarzeling, maar waarom dan toch inspreken? In principe moet ik ervan uitgaan dat u alle stukken ontvangen heeft en dat u daar op basis daarvan een zorgvuldige afweging kunt maken en tot een positief besluit zou kunnen komen. Toch kunnen we in het huidige tijdsgevricht niet zeker zijn van een goede objectieve beoordeling van aangeleverde onderbouwing en aangevoerde argumenten. Sentimenten en meningen kunnen een zware stempel drukken op de besluitvorming. Ik voel me daarom verantwoordelijk voor een zorgvuldige procesgang en wil daarom niet het risico lopen dat er na alle zorgvuldigheid, geïnvesteerde tijd, moeite en geld onverhoopt een negatief besluit zou worden genomen door u als raad op grond van onjuiste argumenten. Jan is altijd volledig transparant en open geweest, zowel richting de gemeente als de omwonenden. We hebben vanaf het begin contact gezocht met iedere betrokkenen. We waren bereikbaar en beschikbaar voor vragen en toelichting. Zoals dat mijnzins ook hoort bij dit soort processen. Het is erg jammer dat we ondanks de omgevingsdialoog en de verschillende contactpogingen vanuit Jan niet hebben kunnen voorkomen dat er 4 zienswijzen werden ingediend. Waarvan overigens 2 indieners ook hun zienswijze mondeling hebben kunnen toelichten voor de hoorcommissie. In de ingediende zienswijze en de beantwoording komen een aantal onderwerpen steeds terug die ik wil toelichten. 1. Dat is de ware of de valse motieven van Jan. Die heeft hij zelf net voldoende toegelicht, zeg maar. Die ga ik niet nog beter of nog anders verwoorden. 2. De kwestie van privacy, dat wil zeggen inkijk, uitzicht of geluidsoverlast. We kunnen ons echt heel goed voorstellen dat een verandering in een omgeving van iemands privégebied leidt tot onrust. Je weet immers wat je hebt, dat is vertrouwd en dat is eigen. Maar je weet niet zeker wat je gaat krijgen. Het is dan moeilijk om in te stemmen met die onzekerheden. Maar de onderlinge afstand, de situering van de woning, is straks dusdanig dat privacyregels niet aan de orde kunnen zijn. De erfdienstbaarheid van de toegangsweg. Er is recht van weg gevestigd. De enige ontsluiting van het perceel loopt via de Vijfde Morgenlaan naar de hoofdweg. Ontzegging van dit recht zou betekenen dat Jan geen toegang heeft tot zijn eigendom. Jan heeft tot op heden overigens geen bericht ontvangen dat de eigenaar van het voorliggende perceel de intentie heeft dit recht van weg hem in te trekken. In mijn ogen zou dat ook misbruik zijn van recht om te voorkomen dat er immers een nieuwe woning zou kunnen worden gebouwd. Even voor de duidelijkheid, dit is een andere situatie van recht van weg waar Jan het over had, want dat ging over een eerder perceel van voor de ruilverkaveling, voordat hij eigenaar werd van dit perceel. Dus dat die situaties goed uit elkaar gehouden worden. Punt 4, het volbouwen van het buitengebied. Als bijlage ontvangt u een overzichtblad, dat heb ik naar u de griffie gestuurd, mogelijk verspreid. Het is van de historische ontwikkeling van het buurtschap in stappen van steeds 20 jaar, van 1880 tot heden. U kunt goed zien hoe in het rood omraderde kader het agrarisch perceel eigenlijk vanaf 1940 al rondom wordt begrensd door percelen met vrijstaande woonhuizen. Door verdere verdichting en vergroting van de bouwvolume van die percelen in de opvolgende decennia blijft het weidegebied geïsoleerd en afgesneden achter. Feitelijk gaat het om een klein onrendabel agrarisch perceel en het is daarom zeer voorstelbaar om op dit perceel 1 woning te bouwen en daarmee het buurtschap aansluitend compleet te maken. Punt 5. Bedreiging van de natuur en biodiversiteit. Onderzoeken tonen aan dat de natuurwaarde en biodiversiteit van de huidige bestemming, de weide, niet hoog zijn. Het gaat hier immers om een weide zonder enige begroeiing en die met enige regelmaat begraast en bemaaid wordt of gemaaid wordt. Door de bouw van 1 woning op het royale perceel ontstaat een brede tuinomzoming en hierdoor ontstaat er een kleinschaligere inrichting van het terrein met ongetwijfeld een grotere variëteit aan planten, struiken en bomen.
U bent bijna aan het eind van uw betoog.
Eén zin. Dit zal de aantrekkelijkheid voor insecten, vogels en andere dieren ongetwijfeld vergroten. Ik wil het hierbij laten.
Dank u wel voor het inspreken namens de commissie, de heer Groenen. Zijn er verduidelijkende vragen vanuit uw commissie? Ik zie het lampje branden bij mevrouw Hemmen van lijst Hemmen. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Zowel u, meneer Groenen, als de heer De Jonge spreekt eigenlijk over sentimenten. Hè. Er zou gesproken worden of geoordeeld worden op basis van sentimenten. En dan gaat het over, hè, mag je je rijk voelen of rijk zijn en mag je in bezit zijn van zoiets en dat dan verkopen voor het bouwen van een woning. Voor eigen belang, financieel belang. Waarop baseert u dat deze sentimenten meegewogen worden?
Het woord is aan de heer Groenen.
Wij kunnen niet beoordelen of het meegewogen wordt, maar we willen in ieder geval niet het risico lopen dat het meegewogen wordt. Want er zijn in ieder geval punten die aangebracht zijn in de hoorcommissie. Waar wij ja, niet zelf bij aanwezig zijn geweest en ook geen inspraak in hadden. En we willen graag in ieder geval nu deze gelegenheid gebruiken om dat op de juiste manier aan te geven.
Dank u wel. Verder zie ik geen lampen branden, dus dan mag ik u bedanken voor het inspreken.
Graag gedaan.
Gaan wij verder met de heer Van den Broek. Meneer Van den Broek, aan u het woord.
Dankjewel. Beste leden van de raadscommissie, mijn naam is Richard van den Broek. Ik ben geen goede publiek spreker. Ik vind het echter belangrijk om hier aanwezig te zijn. En daarom ons verhaal heb ik op papier gezet en dat wil ik graag even voorlezen. Ik ga het ook even delen met Griffie hierna, dan heeft hij er ook. Ik vertegenwoordig mijn vrouw, mijn kinderen en mezelf. De plannen om de bestemmingsplannen aan te passen hebben mentaal veel impact op mijn vrouw. En vandaar dat zij er niet bij zijn. Onze buren zijn er ook niet bij, die kunnen het ook niet handelen. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat het ook met mij heel veel doet. We wonen inmiddels 11 jaar aan de woningbouwlaan. En voordat wij destijds de woning kochten, hebben wij onderzoek gedaan naar het stuk land achter onze woning. Het bleek van meneer Jongen te zijn dus, die in Utrecht woont. En hij probeerde al zonder resultaat al sinds de ruilverkaveling, dus meer dan 25 jaar, het bestemmingsplan te wijzigen. En daarom werd hij dus verhuurd als landbouwgrond. Paardjes werden grazen erop, ponies, noem maar op. We kregen destijds ook te horen dat het stuk grond in het buitengebied lag. En de moordiger een cultuurhistorische waarde heeft en dat er in de gemeente Bellingwolde niet in het buitengebied zou mogen worden gebouwd. In 2021 kregen wij te horen dat de eigenaar wederom met de gemeente om tafel zat om te proberen een bestemmingsplanwijziging om het bestemmingsplan te wijzigen naar bouwgrond. En hierop heb ik contact opgenomen met de gemeente. En ik heb destijds aangegeven dat er morgen een cultuurhistorisch gebied is. Dat het betreffende perceel in het buitengebied lag. En dat vanuit het provinciaal en gemeentelijk beleid hier niet gebouwd zou mogen worden. Ik kreeg toen te horen dat ik nog geen bezwaar kon indienen. En dat ik ook geen inspraak had op deze plannen. In januari 2022 kregen wij een brief van de eigenaar, waarmee wij voor een omgevingsdialoog werden uitgenodigd. En in het gesprek vertelt meneer, de jongen die is inmiddels 83 jaar, dat hij niet de intentie had om zelf op dit stuk grond te gaan bouwen. Dat hem om geldelijk belang ging. Het ging eigenlijk voor de erfgenamen. Ons werd al meegedeeld dat hij bij de gemeente had aangeboden voorzieningen bij de Blankenborg te financieren in ruil voor het wijzigen van de bestemmingsplannen. Op 5 juli 2023 kregen wij een bericht dat het plan was gepubliceerd. En na het lezen van de plan hebben wij onderzoek gedaan en een advocaat ingeschakeld. Wat opvalt is dat de plannen in strijd zijn met het provinciaal beleid, gemeentelijk beleid en het regeerakkoord van de gemeente. Dat het plan in strijd is met het provinciaal en het gemeentelijk beleid wordt zelfs vermeld in het ontwerpbestemmingsplan. En dit werd ook door de provincie aangegeven in hun schrijven. In oktober 2023 hebben wij een hoorzitting mogen bijwonen. Na deze zitting en diverse telefoongesprekken konden wij opgelucht ademhalen. Wij hadden echt het idee dat er was geluisterd naar de burgers en dat het plan ook niet zou worden voorgelegd aan de raad. Normaliter zou een besluit binnen 12 weken genomen moeten worden vanaf de publicatie. Deze termijnen kunnen dan met 6 weken overschreden worden. In overleg met de betrokkenen kan er verder verlengd worden. Tot 2 weken geleden had ik nog niets gehoord en hierop heb ik dus contact opgenomen met de gemeente. Hierna ben ik teruggebeld en werd me medegedeeld dat het plan werd voorgelegd aan de raad. Inhoudelijk wilde de ambtenaar hier niet op ingaan. En ik had gevraagd van, joh, wat gaan we dan doen? En op 26 maart 24 vernam ik via de Griffie dat de agenda voor de raadscommissie gepubliceerd was. En tot mijn ongenoegen moest ik dus vernemen dat het plan ter goedkeuring wordt voorgelegd bij de raad. Ik snap het gewoon echt niet. Het heeft 37 weken geduurd om het plan ter goedkeuring aan te bieden. Dat is echt een bizar lange tijd. Al die tijd zijn wij niet benaderd door de gemeente. Niet om de twijfel te verlengen of om deel te nemen als gemeenschap bij het besluitvormingsproces. Het is zorgwekkend wanneer deze participatie niet serieus wordt genomen. En wanneer legitieme zorgen en bezwaren van burgers en belanghebbenden worden genegeerd. Sorry. Kunt u zich voorstellen dat u aan een beschermd wellicht natuurgebied woont, waar u dagelijks geniet van de omgeving tijdens een wandeling, of u kijkt 's ochtends in de tuin met een kop koffie en dan zit u naar het beschermde gebied te kijken. Kunt u zich dan ook voorstellen dat u hier samen met uw dierbare woont en hier zo mooi woont, dat u hier oud zou willen worden? En kunt u zich dan ook voorstellen dat er ineens midden in het natuurgebied een huis gebouwd wordt, enkel voor financieel gewin? Begrijpt u dat uw uitzicht en de karakter van deze omgeving voor altijd wordt aangetast? En wat zou u hiervan vinden als u het zelf overkomt? En wij zijn hier heel erg boos en uiteraard verdrietig om. Ik ben er ook emotioneel om, dat kun je ook horen, denk ik. Ik vind het verschrikkelijk dat wij ons gelijk moeten halen met dure procedures waarbij juristen of advocaten worden betrokken. Dit terwijl het allemaal voorkomen had kunnen worden als de gemeente haar taak serieus neemt door zich aan het beleid te houden. Ik vind het opmerkelijk dat de gemeente ervoor kiest om de plannen uit te werken, terwijl er heel duidelijk in uw beleid staat dat het niet mogelijk is om in het buitengebied te bouwen. Ik heb de voorbereiding op deze raadscommissie stukken samen met ons advocaat doorgenomen. Ons advocaat heeft stuk naar u toegestuurd. En daarbij wordt ingegaan op de nota beantwoording van de zienswijze vanuit de gemeente. Ik ga niet de zienswijze of de schrijf van ons advocaat toelichten. Het is namelijk om hem gewoon terug te lezen. Ik wil echt graag aanhalen dat de pertinent onwaarheden in de nota staan. De zienswijzen worden gedeeltelijk, selectief of helemaal niet beantwoord. Er ontbreekt gedegen argumentering en de rapporten en of documenten zien er rooskleuriger uit dan de werkelijkheid is. Ik vind raar dat in deze tijd mensen onnodig op veel kosten worden gedreven. Zo heeft de aanvraag veel onnodige kosten gemaakt voor het laten uitvoeren van onderzoeken.
Meneer Van den Broek?
Ik heb nog twee zinnen.
Okay.
Voor het indienen van de aanvraag, omwoners voor advocatie en juristen. Oh, wacht, ik heb iets meer.
Je moet het helaas bij de twee zinnen laten.
Ik wil nogmaals benadrukken dat de eigenaar geen enkele intentie heeft om hier te gaan bouwen. Het plan voorziet enkel in een wijziging van landbouw naar bouwgrond. En dat levert hem financieel veel meer geld op dan wanneer het perceel als landbouwgrond wordt verkocht. Echter wordt er weinig bij stilgestaan dat bij de planschade van ongeveer 200.000 euro voor een omwoner is. En die zo betaald moet worden. Het voelt echter alsof alles uit de kast getrokken wordt om het plan naar doorgang te laten krijgen. Echter wordt compleet aan voorbij gegaan dat de bouwgrond is in Blijham. Dat het plan totaal niet past in het beeld van de morgenlanen. Het is niet structuurversterkend.
Meneer Van den Broek, ik kan u helaas niet meer tijd geven dan ik andere
mensen. Mag ik nog even afsluiten?
Dat ligt eraan waarmee, als dat één zin is.
Ik had bijna als ik klaar door heen. Het plan is gewoon een strijd met provinciaal beleid en eigen beleid. En daarom kan ik ook niets anders concluderen dat u als raad niet voor de plan zou moeten en kunnen stemmen.
Dank u wel.
Ook nou is het gezegd.
Helemaal goed. En u bedankt. En dat publieke spreken is u best goed afgegaan hoor.
Mooi, ik vind het niet.
En u stuurt het stuk ook richting de griffier. Dan kunnen we het allemaal nog even rustig nalezen. Dan kijk even rond in onze commissie of er iemand is met een vraag. En dan begin ik bij mevrouw Van der Horst van Ecologisch Alternatief.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het niet helemaal begrepen. U heeft een zin voorgelezen. Toen zei u, na de hoorzitting heeft u contact gehad met de gemeente. En toen is er tegen u gezegd, wat?
Er is tegen mij gezegd, ik zal het even opnieuw voorlezen.
En dan graag met mij ertussen. Het woord is aan de heer Van der Horst.
Oh, sorry.
Helemaal in het begin.
Ja, in oktober 2023 hebben wij dus een hoorzitting mogen bijwonen. En na deze zitting en diverse gesprekken konden wij oplucht ademhalen, dat heb ik gezegd. Ik had echt het idee dat er was geluisterd. En toen heb ik 37 weken niks gehoord. En nu heb ik ineens wel wat gehoord en dan mogen we niet meer inspreken.
Dat is niet de zin die ik bedoel.
Okay.
Ik bedoel eigenlijk, u heeft contact gehad met de gemeente. En de strekking was volgens mij, maar ik kon me dat niet zo goed voorstellen, dat de gemeente zei dat u eigenlijk geen gesprekspartner was. Omdat u eigenlijk
ja, dat klopt. Ik zou dan niet antwoorden. Hij zei, ik werd gewoon verteld van, daar ga ik inhoudelijk niet op in. Dat, hoor je, dat kun je wel lezen bij de raad, dan kun je inspreken.
Geen recht aan inspreken op dat moment.
Ja, klopt.
Dank u wel. Dan zie ik het licht branden bij de heer Brouwer van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had het over 200.000 euro planschade.
Klopt.
Kunt u dat eens toelichten hoe u aan dat bedrag komt?
Ja, er zijn uitspraken gedaan door rechter. Er wordt planschade uitgekeerd, zo ongeveer 15% van de waarde van de woning. En aangezien onze woningen allemaal ongeveer 500.000 euro waard zijn, nou, kun je dat uitrekenen, is 250.000 euro, plus minus. En dat houden we een beetje af, nou, dan houden we 200.000 euro over. Ja.
Dank u wel, meneer Brouwer. Verder zie ik geen woordmeldingen. Dank u hartelijk voor het inspreken. En dan gaan wij verder met de heer Duteweert. Veel succes.
Dank u wel, voorzitter. Sorry. Nee, ik ben Wim Duteweert en ik woon sinds 17 jaar aan de woningbouwlaan. Dus de laan gelegen naast de Vijfde Morgenlaan. Allereerst een procedurele opmerking betreffend het voorstel tot herziening van dit bestemmingsplan. Er ligt een coalitieakkoord waarin de coalitiepartijen haar visie verwoordt ten aanzien van bouwen en die luidt dat er niet gebouwd gaat worden in de buitengebieden. Het perceel waar het hier om gaat ligt in het buitengebied. Conclusie, dit voorstel tot wijziging had nooit geschreven hoeven worden en kan dus gewoon van tafel. Het is ook verbazingwekkend, of zo u wilt vreemd, dat dit voorstel überhaupt op tafel ligt. Er wordt nu gewoon nodeloos veel tijd en dus veel geld verspild, gezien het coalitieakkoord, wat ik al zei, niet bouwen in het buitengebied. Ik vraag me dan ook af wat de beweegreden is dat de gemeente überhaupt hieraan is begonnen. Inhoudelijk wil ik zeggen dat het gebied morgen een open gebied is met verspreid staande woningen. En aan dit open karakter zal door middel van woningbouw afbreuk worden gedaan. Te meer, dat als dit wordt toegestaan, het precedentwerking tot gevolg kan en zal hebben. Ik zie namelijk geen verschil tussen dit perceel met nu agrarische bestemming en de andere percelen die er liggen met agrarische bestemming. Lezende de verantwoording van de wijziging, dan heeft het er de schijn van dat het koste wat kost, naar het doel wordt toegeschreven. Namelijk, er moet gebouwd worden. Een klein voorbeeldje. Als voorbeeld het kunststukje van het, over het opvullen van open vlakken in de lintbebouwing. Het betreffende perceel ligt helemaal niet in of aan een lint. Het lint, dat is de hoofdweg. En de Vijfde Morgenlaan is simpelweg een 300, 400 meter lang laantje. En dat beslist geen lint. Ik zal het binnen de 5 minuten afronden. Dan ben ik de eerste vanavond. Tot slot. De nationale overheid, die geniet een afnemend vertrouwen van de bevolking. Ik vertrouw erop dat de lokale overheid zich wel houdt aan de gemaakte afspraken. Namelijk niet bouwen in het buitengebied. En voor het overige sluit ik mij aan bij de voorgaande spreker. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Duteweert. En u bleef zelfs binnen de 3 minuten. Waarvoor dank. Ik richt mij tot de commissie om te kijken of er verduidelijkende vragen zijn. Die zijn er op dit moment niet. Dan dank u hartelijk voor het inspreken. En dan gaan wij verder naar de volgende inspreker. Dat is de heer Woldendorp. Dank u wel, meneer Woldendorp. En u het woord.
Dank u wel, voorzitter. En mijn naam is Paul Woldendorp. Ik woon aan de Vijfde Morgenlaan nummer 1 en kijk dus recht uit op het perceel waar het nu over gaat. In augustus vorig jaar heb ik mede namens mijn echtgenoot een zienswijze ingediend tegen dit ontwerpbestemmingsplan. Ik heb nu de nota beantwoording zienswijze gelezen en het definitieve bestemmingsplan. Het kan zijn dat ik af en toe misschien wat duidelijk of harde woorden gebruik, maar ik heb dan ook grote moeite met het gedraai van het college om het bestemmingsplan toch aangenomen te krijgen. Om het de aanvragen naar de zin te maken door een selectieve keuze uit gemeentelijk beleid, uit de woonvisie, en door onze bezwaren soms gewoon te negeren. Ik wil twee punten naar voren brengen om dit te illustreren, maar er zijn er dus meer. Mijn eerste punt is dat ik grote problemen heb met alle geargumenteerd die er wordt gedaan om te rechtvaardigen dat juist dit perceel zo'n geschikte plek is voor een nieuwe woning. Oorspronkelijk was het argument dat je daarmee de lintbebouwing mooi voltooit. De provincie maakte duidelijk dat het perceel echt in het buitengebied ligt en er dus helemaal geen sprake is van lintbebouwing. Dat ligt namelijk de hoofdweg. Gelukkig is er dan dus nog een ander artikel in het POP dat uitzonderingen mogelijk maakt om toch in het buitengebied te bouwen. Daarmee zijn in het ontwerpbestemmingsplan de bezwaren van de provincie voorkomen. En de provincie heeft dus niet gereageerd. Desondanks werd in het ontwerpbestemmingsplan de lintbebouwing nog steeds gebruikt als argument. Wij als omwonenden hebben hier dan ook bezwaar tegen gemaakt. Het college ontkent dan dat wij erkent dan dat wij terecht bezwaar maken tegen dat argument van lintbebouwing. Maar maakt dan vervolgens weer een draai. In het definitieve bestemmingsplan staat nu de lintbebouwing niet meer centraal, maar het zogenaamde wooncluster. Ik maak dus eerst terecht bezwaar tegen de argumentatie van het ontwerp en daarom kiest het college in de definitieve versie voor een andere argumentatie. Dan vraag ik mij dus echt serieus af wat voor zin het heeft om als belanghebbende in te spreken in een bezwaarschriftenprocedure. Wat helpt het als het college op grond van mijn argumenten een ander argument gaat verzinnen? Ik vind dat je zo niet omgaat met serieuze bezwaren en het maakt me dus echt ontzettend boos. Mijn tweede punt gaat over dat wooncluster. Het bestemmingsplan stelt nu, pagina 18, door het herbestemmen van deze locatie met een woonbestemming wordt dit wooncluster langs het ontginningslaan stedenbouwkundig gezien afgesloten op de grens van de Morgen en de doorgaande weg richting Blijham. Op deze wijze wordt er nog een extra woning toegevoegd in het rij huizen op het Veen, waarnaar de naam Morgen verwijst. De locatie is daarom ruimtelijk geschikt om een woning toe te voegen en is daarmee niet te beschouwen als een vreemde eend in de bijt. Dit past binnen de ontstaansgeschiedenis van de buurtschap Morgen en de wijze waarop de lanenstructuur vorm heeft gekregen met de bouw van woningen langs de lanenstructuur zoals ook goed zichtbaar is op de topografische kaarten. Einde citaat. U moet me niet kwalijk nemen, maar het feit dat de Morgen rij huizen op het Veen zou betekenen vind ik een ontzettend belachelijke reden om een extra woning pal voor onze neus neer te zetten. Ik begrijp hier echt helemaal niets van. Het verhaal over het wooncluster waar het college zich nu vooral op focust, vind ik er met de haren bij gesleept. Als u naar de foto's kijkt in het bestemmingsplan op pagina 10, dan staat daar ons huis op en daaronder staan de huizen aan de woningbouwlaan. Hoezo is daar sprake van een cluster? Ons huis, van de woningbouwlaan tot ons, van de hoofdweg tot ons huis is 150 meter, staat één huis. Van de woningbouwlaan, 150 meter verderop, van de hoofdweg af, staan drie huizen. Ons huis is georiënteerd op de Vijfde Morgenlaan, de overige huizen, met twee tuinen ertussen, op de woningbouwlaan. Ons huis dateert uit de jaren 1910-1920. Ons perceel heeft een woonbestemming, dat klopt. Maar dat is vooral omdat dat landbouwgrond was waar de eigenaar van de landbouwgrond mocht wonen. De woningbouwlaan is gebouwd met vanaf het begin woonpercelen. Nutvoorzieningen en rioleringen zijn er niet aan de Vijfde Morgenlaan. Die komen allemaal van de woningbouwlaan. Dat was toen logisch, omdat er gewoon veel meer huizen stonden. Als de bestemming wordt gewijzigd, moeten die voorzieningen dus aangelegd worden over de percelen van de anderen heen. Dus wooncluster, ik zie het echt niet. Alle reacties op de bezwaren van ons allemaal lijken erop gericht te zijn om het plan linksom of rechtsom gewoon door te laten gaan. De manier waarop het college met de belangen van de initiatiefnemer omgaat versus de wijze waarop rekening is gehouden met onze bezwaren voelt uitermate onrechtvaardig en zeer eenzijdig. En dat geeft me echt een vieze smaak in de mond. Er zijn door een van mijn buren heel veel alternatieven aangedragen.
Meneer Woldendorp,
ja?
Zou u ook af willen sluiten?
Ik zal ook afsluiten. Er zijn heel veel alternatieven aangedragen. Daar is helemaal niets mee gedaan, want het college vond het niet nodig om daarnaar te kijken. Er is geen sprake van structuurversterking. Daar wordt niet op gereageerd in de nota met reacties. Ik hoop echt dat u nuchter en objectief dit bestemmingsplan en onze bezwaren wilt beoordelen. Er is geen concreet bouwplan. Het gaat echt om het verkopen. Aan wie dan ook. Geen idee. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Woldendorp. Trouwens, voor alle insprekers, als u het fijn vindt dat wij uw stukken allemaal nog een keer na kunnen lezen, ja, stuurt u ze gerust naar de Griffie, hè? Dan krijgen we ze te zien. Ik wil u graag danken voor het inspreken en even in het rondkijken naar de commissie of er verduidelijkende vragen zijn op dit moment. Die lijken er voor nu niet te zijn, dus nogmaals dank. En dan gaan wij verder met de laatste inspreker en dat is de heer Van den Bogert. Dank u wel en succes.
Even de beelden bijpakken, want het zijn hele kleine lettertjes op een A4'tje. Oké, okay. Graag de commissieleden, heer de voorzitter. Dank dat ik hier nog op laatst ben toegelaten om nog mijn zegje te mogen doen. Ik sluit mij volledig aan bij mijn vorige drie sprekers. En alles wat zij zeggen, ja, kan ik alleen maar benadrukken en verder beamen dat het zover klopt. Wat mij met name verbaast is het feit, wij wonen op de hoek van de Vijfde Morigelaan, op de hoofdweg 215... Wij zijn op geen enkele manier benaderd in de voormalige omgevingsdialoog. En wij hebben er dus helemaal niet geen weet van gekregen dat we überhaupt dit speelden. We wonen inmiddels ook ruim 6 jaar op die hoek daar. Bij de vorige behandeling in oktober mocht ik niet spreken omdat ik geen bezwaar had gemaakt. Dat kon ik ook niet, want ik wist niet eens dat er iets ging gebeuren in de straat. En dan zeg je, ja, zeg, je moet dat vaak in de krant lezen, oké, okay, maar het stuk grondgebied is alleen maar bereikbaar over onze laan. Een voormalige sloot, gedempt een aantal jaren geleden, om daar een pad van te maken met wat stenen erop. En absoluut niet geschikt voor überhaupt wat zwaar verkeer dan ook. Wij moeten nu al 6 keer per jaar de straat opnieuw voorstorten met steen. Om in ieder geval het bereikbaar te krijgen dat ook de hulpdiensten en de vuilniswagen zelfs zonder al te veel schudden achterin kan komen. En wij proberen alles zo goed mogelijk op een rijtje te krijgen. En als ik dan de allereerste spreker hoorde dat wij dus benaderd zijn om hier mee te participeren. Wij weten nergens van, wij zijn nooit benaderd om dit überhaupt te bespreken, want wij zijn het er gewoon niet mee eens. Wij willen geen zwaar verkeer voor de deur, de straat is er niet voor geschikt. En ik heb ook begrepen uit telefoongesprekken met de gemeente dat wij niet verplicht gesteld kunnen worden om zwaar verkeer überhaupt toe te laten. En dan zeg ik heel simpel, dan is er een stuk grond wat met bouwvergunning wordt gemaakt en de nieuwe koper van de grond kan er niet op komen, want hij kan er niet bouwen. En dan zeg ik van oké, gaat de gemeente dan meewerken in een situatie dat er onder valse voorwensel wordt verkocht aan een nieuwe huurder of een koper die niet weet dat hij niet kan bouwen? Of moet het plan toch links of rechtsom er doorheen geperst worden? De volgorde van de punten in mijn stuk, zoals ik bij de griffier heb achtergelaten, loopt wellicht niet helemaal synchroon met wat ik nu allemaal vertel. Maar dat komt ook een klein beetje door de tijdsdruk van die 5 minuten. Dus de punten die ik eruit wil halen is inderdaad van, ik kan niet voorstellen dat de gemeente wil meewerken aan een niet-inwoner van de gemeente om geld te verdienen voor zijn erfenis ten koste van wel inwonende mensen die er rondom direct last van hebben en krijgen als daar een huis gebouwd zou gaan worden. En dan heb ik ook nog een punt genoemd waarvan ik, staat wel beschreven in het stuk over de beweegredenen wellicht van de desbetreffende ambtenaar. Daar zou ik verder niet op ingaan. Wij zijn wel benaderd op een gegeven moment door de eigenaar in een brief. Daar heb ik overigens niet op gereageerd omdat ik vond dat het allemaal toch via de gemeente moest gaan als daar iets over gecommuniceerd moest worden. Tot hij het vreemd vond dat ik niet akkoord zou gaan met de recht van overpad. Nou, dat is heel simpel. De overpad wat er nu is, is wellicht een paardenwagen voor de paardenstal, voor de paardenwei waar nu paarden staan. En absoluut niet voor zwaarverkeer en bouwverkeer en dergelijke. Dus dat gaan we ook niet toelaten. Kort samengevat, wij willen niet dat er op stuk gebouwd gaat worden om de voorliggende redenen en alle redenen die mijn directe omwonenden van dezelfde stuk grond hebben genoemd. We gaan geen toestemming geven voor welke vorm van ook van bouwverkeer om over die weg bij dat terrein te gaan komen. Daar is de Vijfde Morigelaan gewoon niet geschikt voor, omdat het, zoals ik al zei, een voormalige sloot is geweest en gedempt is. En ja, daarnaast kunnen we ook niet verplicht worden om dit toe te laten in de toekomst, door wie of wat dan ook. En ons huis, 100 jaar oud ruim, zou het ook niet voorstaan als daar zwaar verkeer langs gaat komen. Ik hoop dat ik alles benoemd heb. De rest kunt u nalezen in het samenvatting die ik u al een gifje heb achtergelaten. Dus dit was mijn pleidooi. Binnen de 5 minuten overigens.
Meneer Van Bogen, keurig binnen de 5 minuten. Dank u wel. Ik kijk even rond in de commissie of hier iemand een verduidelijkende vraag over heeft. En ik zie het lampje branden bij mevrouw Van der Horst, ecologisch alternatief.
Dank u wel, voorzitter. U zegt dus de weg is van u, in lekentaal.
Zegt u?
U zegt dus die weg is van u.
Ja.
Oké. Kunt u gedwongen worden, rechtelijk bijvoorbeeld?
Zegt u?
Kunt u, praat ik heel slecht?
Ja, schijnbaar.
Kunt u gedwongen worden, zeg maar, wettelijk?
Zover ik mijn informatie die ik heb ingewonnen heb, niet.
Oké. Nieuwsgierigheid.
Dank u wel. Verder zie ik geen woordmeldingen. Dus dank u ook heel vriendelijk voor het inspreken. Ik verzoek aan alle insprekers op dit agendapunt om te blijven zitten. Wij beginnen nu met de eerste termijn. Ik zou u daarna vragen of u inhoudelijk nog een reactie zou willen geven indien nodig. Voordat wij aan de gang gaan met de eerste termijn geef ik graag het woord aan wethouder Kuper om een toelichting te geven.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het bestemmingsplan Blijham, 5e Moorige Laan. Wij hebben een verzoek ontvangen om op het perceel 5e Moorige Laan naast nummer 1 het Blijham een woning toe te voegen. En op basis van de woonvisie 2019-2024 is positief gereageerd op het plan. En dat resulteert nu in dit voorliggende bestemmingsplan. Het plan voldoet aan de woonvisie en aan provinciaal beleid. Het betreft een kleinschalige toevoeging van een woning in het buurtschap Moorigen. Het toevoegen van een woning op het perceel past binnen de ontstaansgeschiedenis van het buurtschap Moorigen en de wijze waarop de lanenstructuur vorm heeft gekregen, met de bouw van woningen langs de lanenstructuur. Door het herbestemmen van deze locatie met een woonbestemming wordt het wooncluster langs de ontginningslaan stedenbouwkundig gezien afgesloten. Kijken naar het type woningen en de kavelbreedte, dan past de bouw van de beoogde vrijstaande woning in het wooncluster en is de projectie ervan logisch en passend. Het betreft daarmee een toevoeging van een woning op een structuurversterkende plek. Initiatiefnemer heeft overleg gevoerd met omwonenden en de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het verslag De Omgevingsdialoog. Er zijn een viertal zienswijzen ingediend welke voorzien zijn van een reactie welke u kunt teruglezen in de reactienota. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kuper. En dan starten wij met onze eerste termijn. Wie wenst hier in het woord? De eerste woordmelding gaat naar de heer Rep van de PVV.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder. Bent u met me eens dat het bouwen in het buitengebied voorstaat, zoals het nu het plan lijkt, en dat het dat het college tegen bouwen in het buitengebied is? Want ik kan me nog een voorbeeld herinneren waar het college zich heel strikt houdt aan deze regels. Graag een antwoord daarop.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van der Horst, ecologisch alternatief.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier natuurlijk om een ingrijpende verandering in het leven van mensen en leefomgeving. En we zitten hier om informatie op te halen en vragen te stellen. Dus allereerst heb ik toch wel wat vragen over structuurversterking. Ik vind het een vrij vaag begrip. Ik kan het niet goed vinden wat de exacte omschrijving daarvan is. Dus misschien dat de wethouder mij daar een lichtje van op kan doen schijnen. Als je luistert naar de insprekers tijdens de hoorcommissie, als je luistert naar de mensen die hier zijn, dan valt het mij in ieder geval op dat participatie hier weer een rol in speelt. We weten dat het niet verplicht is, maar we weten ook dat als je het niet goed doet, dat er veel ellende uit voortkomt. Wat ik jammer vind, is dat men niet gekozen heeft voor onze gemeente is voor participatie. We willen de mensen meenemen vanaf het begin om veel ellende te voorkomen. Mijn vraag is dan, waarom heeft u dat niet gedaan? Waarom heeft u daar toch niet voor gekozen? Het is een ingewikkelde situatie dit. Het stukje over die toegangsweg met recht van het pad, van overpad, kan tweeledig worden uitgelegd, schrijft u. In de conclusie van het college is dat het gaat om privaatrechtelijk belang en dus geen belemmering vormt voor de doorgang van de plannen. Als ik de spullen goed lees, dan denk ik, dat het een cruciaal probleem is van het hele plan. Daarbij, als het een privatelijk geval is, bemoeit u zich er dan niet meer mee? Denkt u dan, daar gaan wij niet over en dan wacht u wat er gaat gebeuren? Dus als het helemaal uit de hand gaat lopen, dan hebben we het wel aanzien komen, maar niet op voorhand geprobeerd dat mee te nemen, op te pakken, te verzachten, op te lossen. De mensen die tegen zijn, die wijzen terecht aan dat er andere plaatsen zijn bij Ham waar je ook kan bouwen. Is dat onderzocht? Waarom is het niet gekozen om ergens anders dat huis te bouwen? Want het ging over het gebouw, hè? Dat ging om dat er een huis gebouwd moet worden. Ik hoor wel andere verhalen over de intenties, maar het gaat in principe om dat er een huis gebouwd mag worden. Er is een discussie over de lintbebouwing. En ik heb daar ook een beeld bij. Er zijn tegenstrijdige beschrijvingen van. Wat is volgens u de lintbebouwing? Klopt dat met wat de mensen zeggen of klopt het juist niet met wat de mensen zeggen? Er is een brief binnengekomen van een advocatenbureau met een groot feitelijk stuk. En ik moet zeggen dat ik eerst onder indruk was omdat ik dacht het is van de inwoners zelf, het knap. Bleek een advocaat, het is ook knap, maar toch iets anders. Ik ben heel benieuwd, heeft u daarop gereageerd? Heeft u met die mensen gecorrespondeerd? Omdat er nogal wat dingen weerlegd worden. En ik ben heel benieuwd wat uw antwoord daarop zou zijn op die vragen of die stellingen van diegene. Er staat in het stuk 6.3 een antwoord B10C10. Ik moet het even noemen. Kunt u het later misschien afluisteren. Er staat dat de opmerkingen worden aangepast in het bestemmingsplan. Is dat een nieuwe uitvoering? Krijgen we die later te zien? Dan kunnen we dat lezen. Dan even speciaal voor mijn partij. Wederom is er niet gekozen voor een ecologisch onderzoek. Sterker, de klikscan is zelf overbodig bevonden. Ik begrijp niet dat u genoegen neemt met een tekort door de bochtverklaring, zelfs afziet van een klikstem. Zeker omdat de omwonenden eenduidig zijn over de aanwezigheid van groen en het belang daarvan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Brouwer van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil even beginnen met de opmerking van de heer De Jong over dat we in de hoogcommissie hebben gesuggereerd, dat daar is gesuggereerd, dat het om een rijk iemand ging. Ik kan me niet herinneren dat we dat gesuggereerd hebben, voorzitter. Dat wil ik even gezegd hebben. Voorzitter, als je het betoog van de heer Van den Broek hoort, dan zou je haast denken dat we onze verhalen hebben afgestemd. Dit is echter niet waar, maar schijnbaar zijn onze waarnemingen overeenkomstig. Voor ons ligt het voorstel akkoord te gaan met het vaststellen van het bestemmingsplan Blijham 5 de Moerigelaan Blijham. Het plan is om een woonbestemming te krijgen op een perceel weiland. Een perceel liggend in het buurtschap de Moerige. Bestemmingsplan buitengebied in de nabijheid van Blijham. Dat tevens de aantekening had van een bijzondere status. Voorzitter, we weten dat we het voornemen hebben 300 woningen te willen bouwen. Een enorme opgave, maar deze ene woning zal ons probleem niet oplossen. Ik zie dit als een labwerkmethode, voorzitter. Hiermee komen we lang niet aan ons voornemen. Hiervoor zullen we plannen moeten maken voor geclusterde woningbouw. Bijvoorbeeld, noem maar een voorbeeld. Een voorbeeld is altijd een slecht voorbeeld. Aan de oostzijde van Blijham. Ligt nog genoeg ruimte. We zien hiervoor graag voorstellen tegemoet. Wat we met deze labwerkmethode willen wel creëren, is in mijn ogen een enorme precedentwerking. En ieder die bekend is in de Moerige weet dat het een buurtschap is in het buitengebied met een bijzonder karakter. Veel open ruimtes met hier en daar een woning en ludieke doorkijken. We kunnen hier spreken van een prachtig gebied, vergelijkbaar met de omgeving rond Sellingen. Vreemd dat er dan bij dit plan over structuurversterking wordt gesproken. Er wordt gesproken over het stedelijk karakter van de hoofdweg. Oké. Maar ga daar dan open ruimtes invullen en ga niet langs de achterrode lijn bouwlocaties creëren. Als we dit plan goedkeuren, heeft dit, zoals ik al aangaf, een enorme precedentwerking. Langs de achterlijn van de hoofdweg Blijham Werdervier, de Moerige en niet te vergeten de Zandstroom, liggen tal van soortgelijke percelen. Er hebben mij al meerdere eigenaren toevertrouwd dat ze bij een positief besluit eveneens een procedure gaan starten om woningbouw mogelijk te maken. Een leuke oude dagvoorziening, maar een ongewenste ontwikkeling lijkt mij. Sinds het begin van de ruilverkaveling in het betreffende gebied is de initiatiefnemer al in het bezit van dit weiland. U hebt het in zijn betoog kunnen horen en dus al 25 jaar bezig om hiervoor een bouwbestemming te krijgen. De heer de Jong spreekt over een onrendabel stukje weiland. Ik weet mensen die het wel willen kopen, maar wel tegen de prijs van een weiland. Initiatiefnemer gaf in een onderhoud met mij aan dat er een emotionele band met deze streek is en dat hij samen met zijn vrouw graag terug wil naar deze streek. Een opmerking voor wat het waard is. Er werd me tevens toevertrouwd dat ze er zelf niet gaan wonen. De emotie ligt dus schijnbaar bij het geldelijk gewin. Voorzitter, u moet eens weten hoeveel emotie de omwonenden ervaren met het voorliggend voorstel. Dat alles uit de kast wordt getrokken om het plan doorgang te laten vinden, is mij wel duidelijk. In hetzelfde onderhoud werd mij verteld, en daarvan was een van de insprekers getuige, dat het een aanbod aan het zorgcentrum de Blankenborg is gedaan voor voorzieningen als het plan doorgaan vindt. Ik heb de band tussen Blankenborg en gemeente echter niet begrepen. Misschien dat iemand mij dit wel duidelijk kan maken. Vervolgens werd de hoogcommissie bestempeld als ondeskundig met een ongebruikelijke en ongewenste samenstelling. Terwijl de voorzitter, ik dus, werd verweten dat hij vooringenomen en partijdig zou zijn. Ik heb dit voorgezegd aan de leden van de hoogcommissie, die hadden er geen bezwaar tegen dat ik dat voorzag, waarvan acte. En er werd een poging gedaan de commissie, inclusief de voorzitter, te wraken. Hiervan zijn brieven, telefoontjes, bekend bij de griffie. In een hoorzitting van een ander plan gaf een inspreker aan dat hij ons ziet als een onbetrouwbare overheid als we afwijken van hetgeen in bestemmingsplannen en met name voor het buitengebied is vastgelegd. En dit aan inwoners mondeling wordt volgehouden, terwijl het vervolgens bestemmingen gaat wijzigen in het nadeel van diezelfde inwoners. Inwoners die vastgoed hebben gekocht met als basis deze bestemmingsplannen. Voorzitter, het lijkt mij toch niet wenselijk dat wij een onbetrouwbare overheid willen zijn. Dan kom ik bij de argumenten. Een citaat. De moord is gevat in het woongebied, in de woonvisie onder kleine kernen. Voorzitter, we kunnen alles van de moerige vinden, maar kleine kern zeker niet. Het nabijgelegen Werderveer is te betitelen als een kleine kern. De moerige is een buurtschap die in het buitengebied valt en is absoluut geen kleine kern. Volgende citaat. Het beoogde plan voldoet aan het afwegingskader structuurversterking. De juiste woning op de juiste plek bouwen. Misschien wel de juiste woning, maar wij vinden het niet op de juiste plek. Voorzitter, de kreet structuurversterkend en is in onze optiek absoluut niet van toepassing. Ik gaf al aan dat de structuur van een moordiger open ruimtes is met hier en daar een woning. Een prachtige doorkijker. Vervolgens, bij het volgende citaat, wordt de moordiger benoemd, bij het volgende argument, wordt de moordiger genoemd als een buurtschap. Niet erg consequent, voorzitter. Dan het volgende citaat. Het toevoegen van een woning op het perceel past binnen de ontstaansgeschiedenis van het buurtschap Moerige en de wijze waarop de laanstructuur vorm heeft gekregen met de bouw van woningen langs die laanstructuur. Door het herbestemming van deze locatie met een woonbestemming wordt het wooncluster, het woningbouwlaan, vijfde Moerige Laan, langs de ontginningslaan stedenbouwkundig afgesloten op de grens van de Moerige en de doorgaande weg richting Blijham, stedenbouwkundig. Er wordt hier gesproken over ontstaansgeschiedenis. Aan de woningbouwlaan zijn in 1929 door de Werder Woningstichting drie huizen gebouwd met daartussen twee vrije percelen. Dit met de bedoeling hier ook twee woningen te bouwen. Dit is nooit gerealiseerd omdat men dat achteraf niet passend vond in dit prachtig gebied. Een verstandig besluit die we niet terug moeten draaien met dit weiland. Voorzitter, we hebben bestemmingsplannen vastgesteld om uitbreidingsmogelijkheden te creëren. maar verder ook om bestaande structuren en landschappen te behouden en veilig te stellen. Het bestemmingsplan buitengebied is hier een voorbeeld van. Dan kom ik bij de omgevingsdialoog. Een citaat hieruit. En hoe hij is de heer de Jonge, na de oproep van het Rijk aan alle gemeenten om de woningvoorraad uit te breiden, in gesprek met de gemeentes geraakt die hem gevraagd heeft een voorstel tot bestemmingswijziging in te dienen. Voorzitter, kan ik hieruit opmaken dat de eerste aanzet tot het indienen van een bestemmingswijziging bij de gemeente ligt? Dan de bijgevoegde brief bij de uitnodiging van de omgevingsdialoog. Een citaat hieruit. We hebben bij de gemeente een principeverzoek ingediend. Dit voorstel is vorig jaar positief afgehandeld. We werden verzocht om een wijziging van de bestemming voor te bereiden en in te dienen. In het begin van mijn betoog heb ik al aangegeven dat het plan ligt in het buitengebied. Mijn vraag is of het voldoende tot de organisatie is doorgedrongen dat we als raad besloten hebben dat er in het buitengebied in principe niet gebouwd wordt, tenzij het structuurversterkend is. Voorzitter, ik wil het hierbij laten in eerste termijn. En de ingebrachte zienswijzen en de beantwoording daarop zal ik terugkomen in de raadsvergadering waar dit geagendeerd wordt.
Dank u wel, meneer Brouwer. Het woord is aan de heer Buigel van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet even mijn dinges weer... Het college is van plan om hier eigenlijk van de regel af te wijken dat dit niet buitengebied is of wel buitengebied. Het is voor mij erg onduidelijk. Waarom wijkt u af van uw eigenlijk eigen motivatie om niet te bouwen in het buitengebied, terwijl dit nou eigenlijk net op het randje wel buitengebied is? Ik zou daar graag de onderbouwing van het college over zien. Ik sluit me aan bij de vraag van Ecologisch Alternatief over wat is precies lintbebouwing. Want ja, in mijn optiek is de Vijfde Morgenlaan geen lintbebouwing. De Hoofdweg is lintbebouwing. De Markenweg in Ter Apel is lintbebouwing. En daar hebben we een aantal jaren geleden ook een bestemmingsplanwijziging gehad. En daar was juist nou net de argumentatie helemaal anders of helemaal tegenovergesteld. Van ja, je moet de lintbebouwing ook hier en daar open laten, want dat... Zo kenmerkt zich de lintbebouwing. En hier spreekt men net helemaal naar 180 graden anders. Graag een toelichting daarop, voorzitter. Ook de toegangsweg. Ja, ik ben niet zo juridisch onderbouwd. Dat wil zeggen, ik kijk wel geregeld de rijdende rechter. En daar hebben ze het ook wel eens over toegangswegen. En dan heb ik toch het idee van overgehouden van, dat als je daar een perceel hebt, dat het wel verplicht is om je buurman of de perceeleigenaar toegang te verlenen. Ik zou daar graag ook, misschien moet dat schriftelijk beantwoord worden, een toelichting op en hoe dat precies in elkaar zit. Ja, naar aanleiding van het verhaal van Partij van de Arbeid was ik wel enigszins iets geïrriteerd. Want de heer Brouwer spreekt over van ja, het gaat niet, de initiatiefnemer is geen inwoner van onze gemeente. Volgens mij is hij wel bijgebleven. Maar in mijn optiek is iedere initiatiefnemer gelijk voor de wet. Iedere inwoner en niet inwoner of iedere Nederlander is gewoon gelijk voor de wet. Dus daarover mogen we verder in mijn optiek niet verschillend afwegen. Tot zover. Ik was net klaar dus.
Dan mag u de microfoon uitzetten, meneer Buigel. U doet een interruptie.
Voorzitter, als ik de indruk gewekt heb dat niemand van buiten welkom is in deze gemeente, dan heb ik daar absoluut niet mee beoogd.
Dank u wel, meneer Brouwer. Het woord is aan de heer Tammes van CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als we naar dit perceel kijken, dan zien we dat het agrarisch gezien relatief klein is. En als je daar een woonbestemming op zou zetten, toch wel relatief groot is. Zeker als je naar de omliggende percelen kijkt. En wij waren wel benieuwd of gedurende het proces ook gekeken is om de kavel te splitsen. Of is dat niet het geval, waarom niet? En zou dat bijvoorbeeld later nog mogelijk zijn? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Kostkamp van Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben vanavond van alles gehoord over dit plan. En het is vanavond langsgekomen. Meneer de Jonge die heeft geprobeerd te schetsen dat hij niet rijk is. Of meneer de Jonge nou rijk is of arm, veel bezittingen heeft of weinig bezittingen. Het werd al eerder aangegeven, dat mag voor ons hier niet uitmaken in welk besluit wij nemen. Ik wil maar hoe de financiële situatie of de bezittingssituatie is, dat doet niet af voor de besluitvorming. Er zaten wel twee puntjes in waar ik even een vraag over heb. Er wordt gesproken over een compenserende maatregel. Dat is voor ons nieuw, een compenserende maatregel op het moment dat er gewoon een particulier een bestemmingswijziging aanvraagt. Ik bedoel, wij hebben nooit gehoord dat dat ook maar een verplichting is. Als meneer van plan is een donatie te doen aan Blankenburg of iets, staat hem natuurlijk vrij. Maar hoe moeten we dat zien in verhouding met deze aanvraag? En als het dan over compensatie gaat, wat voor baat heeft dan de buurt bij een compensatiemaatregel bij de Blankenburg? Want met alle respect, ik zie ze daar de komende paar jaar nog niet als bewoner van de Blankenburg. Tot zover.
Dank u wel, meneer Kostkamp. Het woord is aan mevrouw Hemmen, lijsthebber.
Ja, dank u wel, voorzitter. De meeste vragen zijn gesteld, maar ik ga ze nog even. Ik wil allereerst even de nadruk leggen op wat hier ook al een aantal keer aan de orde is geweest. Ik vind het heel erg dat hier gesproken wordt over het initiatief nemen in de zin van dat zou iemand zijn die alleen maar vanuit financieel belang acteert. Dat laten wij hier buiten beschouwing. Dat wil ik ook naar de insprekers heel duidelijk maken. Wat wij hier beoordelen is of de procedure goed gevolgd is en of de ruimtelijke inpassing ook inderdaad past bij onze woonvisie en passend is en een akkoord heeft van de provincie. Ja, ik hecht daar wel waarde aan om het nog eens keer goed te benadrukken, want ik hoorde ook toch in het betoog van de heer Brouwer van de Partij van de Arbeid ook nog eens een keer het financieel belang genoemd worden. Ja, ik vind eigenlijk dat
voorzitter, mag ik een interruptie doen?
Meneer Brouwer, Partij van de Arbeid.
Als mevrouw Hemmen de stukken goed had gelezen, dan had ze kunnen lezen dat de heer De Jong daar zelf mee begonnen is over een onrendabel stukje weiland. Daar heb ik op ingespeeld.
Dank u wel, meneer Brouwer. Het woord is weer aan mevrouw Hemmen.
Helemaal prima. Ik heb de stukken gelezen, meneer Brouwer. Maar ik vind het gewoon dat wij alle schijn moeten voorkomen dat wij daar ook op beoordelen. En dat wil ik graag nog eens een keer benadrukken. Ik heb nog een aantal vragen aan het college vooral. Ik ben benieuwd hoe het college de verschillende belangen heeft gewogen. De belangen van de initiatiefnemer ten opzichte van de buurtbewoners. Hoe kijkt het college naar de wijze waarop de belanghebbenden zijn betrokken en hoe er met hen is gecommuniceerd? Hè? We hoorden van de buurtbewoners dat ze toch 37 weken lang niks hadden gehoord en dan toch opeens binnen 2 weken dit voorstel hier ligt. Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Wat is de reden dat wordt afgeweken van het gegeven dat we niet willen bouwen in het buitengebied? Hè? Waarom wijk je hier juist hier ervan af? En dan zijn er een aantal termen waardoor veel discussie ontstaat. Hè. Is het nou wel of niet een buitengebied? Is er nou wel of niet sprake van een kleine kern? Wat is dan een wooncluster? En is dit nu structuurversterkend? Dus ik zou toch ook graag, dat komt ook overeen met alle andere vragen, van het college horen wat de afwegingen zijn geweest om hier een instemming op te vragen.
Dank u wel. Mevrouw Hemmen, dat zijn de eerste termijn alle sprekers vanuit de commissie. Daar ben ik voornemens om wethouder Kuper eerst het woord te geven. Wilt u dat meteen doen of wilt u... Ja, dat doet u meteen. Dan is het woord aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, veel vragen, ook vanuit de insprekers, roept ook veel emoties op. En dat begrijp ik ook heel goed, hoor. Want ik kan me voorstellen dat die beantwoording bijvoorbeeld in zo'n reactienota af en toe wel wat kil over kan komen. Maar dat betekent niet dat we geen begrip hebben voor de bezwaren die vanuit de omgeving gelden ten aanzien van dit plan. Uiteindelijk, wanneer wij een plan krijgen, hebben wij de toets te doen aan onze woonvisie. En dat hebben we in deze ook gedaan met de uitkomst zoals die nu voor ligt. Dat even in de basis. Dan even de verschillende de vragen. De heer Rep die vroeg hoe zit het met het bouwen in het buitengebied. En die vraag kwam een aantal keren terug. In dit geval is er inderdaad geen sprake van lintbebouwing. Dat staat ook in het stuk zelf. Dat zo stellen wij dat ook niet. Hier is sprake van aansluitend een stedelijk gebied. En daarvoor geeft zowel onze woonvisie als de provinciale omgevingsverordening die geeft daarvoor voor ruimte. En misschien is het dan ook goed dat ik gelijk even inga op de precedentwerking waar men bang voor is. Zoals u kunt stukken lezen valt dit initiatief onder het buurtschap De Morgen. En in de woonvisie hebben wij aangegeven dat er voor de kleine kernen een relatief klein aantal woningen beschikbaar is. Dus mochten er al meerdere van dit soort plekken zijn in De Morgen, die ik betwijfel, dan zal al op basis van die toets aan de woonvisie daar geen medewerking aan kunnen worden verleend, gelet op de aantallen die dat met zich mee gaat brengen. En daarnaast is het zo dat er, voor zover ik weet, ook geen andere plaatsen zijn in De Morgen die ook omringd worden door bebouwing, met ook een woonbestemming. Dit is in die zin geen gat in het lint, maar het is wel als het ware een soort U-vorm rondom het perceel gesitueerd. En mochten die gevallen er wel zijn dat ik wel iets over het oog heb gezien, dan gaan we daar gewoon opnieuw naar kijken. Want behalve de plek van de kabel speelden natuurlijk allerlei andere factoren mee die uiteindelijk maken dat we wel of niet kunnen instemmen met een initiatief. En dat zullen we dan per geval moeten gaan bekijken. Maar dat De Morgen straks volgebouwd gaat worden, daar ben ik niet bang voor, voorzitter. En dat gaat niet gebeuren. Mevrouw van der Horst, die vroeg naar de definitie van structuurversterkend. Ik kan me herinneren dat daar in het verleden ook wel eens een keer een memo over naar de raad is gegaan. Of in ieder geval een beantwoording op een schriftelijke, dan wel mondeling gestelde vraag in een raadscommissie. Die kunnen we nog wel eens een keer opnieuw opsturen. Dat is geen enkel probleem. Wat ik daar een kort over kan zeggen is dat er ook niet een eensluidende definitie voor geldt. Omdat dat afhankelijk is van de plekken, de situatie en omstandigheden. Maar wat voor het ene dorp structuurversterkend zou kunnen zijn, is dat niet per definitie ook voor het andere dorp. Dat is echt afhankelijk van de situatie. Maar zoals ik al zei, wellicht goed om daar nog even wat nader op in te gaan. En dit is ook wel een punt, hè. Zoals u wellicht weet zijn we natuurlijk nu druk bezig met de nieuwe woonvisie om dat daar ook terug in te laten komen, om dat verder en ook duidelijker te specificeren. Mevrouw van der Horst die vroeg ook participatie. Nou, zoals u weet vindt het college dat erg belangrijk. Dit is iets wat de raad vorig jaar ook heeft aangegeven in aanloop naar de intrede van de omgevingswet per 1 januari. Zoals u wellicht ook nog weet is participatie niet een op zichzelf staande weigeringsgrond. Het is een verplichting, alleen de vorm is behoorlijk vrij. En als college kunnen wij dat ook niet al gebruiken, zeg maar, om plannen wel of niet door te laten gaan. Het kan er wellicht voor zorgen dat wanneer dat een plan een net een onvoldoende scoort, alleen de participatie is super, dat we hem net aan de goede kant van de streep laten vallen. En andersom zou er ook kunnen gelden om, wanneer de participatie heel slecht is geweest, dat we hem net aan de verkeerde kant van de streep kunnen laten vallen. Maar zoals ik al zei, het is niet een op zichzelf staande weigeringsgrond. En het is ook aan de initiatiefnemer om die participatie vorm te geven. Wij hebben, uw raad heeft daar ook een participatiegids voor vastgesteld. Wat eigenlijk een leidraad is voor initiatiefnemers om ook voor het initiatief, zeg maar, passende participatie toe te passen. Want dat is natuurlijk anders voor een dakkapel dan dat het voor een woning is. En u heeft kunnen lezen in het verslag hoe deze initiatiefnemer daarmee mee omgegaan is. En het is vooral ook ter beoordeling aan u wat u daarvan van vindt. Het college heeft dit op deze manier in ieder geval aan u voorgelegd. Even kijken. Dan de vraag over de toegangsweg. Die kwam ook meerdere keren terug. Nou, zoals u ook in het raadsvoorstel heeft kunnen lezen, wordt er betwist of daar wel of geen gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Voor ons is het zo dat wij moeten kijken of een bestemmingsplan uitvoerbaar is. En wij kunnen niet op voorhand zeggen dat dat niet het geval is, aangezien daar geen, wellicht dat de rechter daar straks een uitspraak over gaat doen. Maar we kunnen niet nu al zeggen van het kan niet, want het is niet toegestaan voor een initiatiefnemer om daar de langs te gaan. Dat is een privaatrechtelijke kwestie waar waarschijnlijk, als ik inspreker zo heb gehoord, wellicht de rechter zich over moet gaan buigen. Maar wij kunnen dus nu niet al op voorhand zeggen van nou, gelet op het feit dat wij weten dat daar geen mogelijk bouwverkeer dan wel de nieuwe bewoners langs mogen, kunnen wij niet al zeggen van op basis daarvan is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar. Ja, dan andere plaatsen in Blijham. Nou, zoals wij al ook in het stuk hebben aangegeven, gaat het hier om niet om Blijham, maar om de Morgen. In principe is het natuurlijk wel zo dat inbreiding voor uitbreidingslocaties gaan. Feit is ook dat wij natuurlijk wel afhankelijk zijn van het soort initiatieven wat wij binnenkrijgen. En dat we daar ook geen regie op hebben. Dus het kan zijn dat wanneer dat er wel inbreidingslocaties beschikbaar zijn, maar op basis daarvan geen initiatieven bij ons terechtkomen, dat er dan niks gaat gebeuren. Dat is ook iets wat de provincie niet wil. Dus vandaar dat zij daarin in die zin niet, dat is niet zwart of wit, om het zo maar even te noemen. Daar zijn ook mogelijkheden om toch uit te breiden, mocht er inbreidingslocaties niet aan de orde zijn. Alleen dan moet het alsnog voldoen ook aan de regel vanuit de POF voor wat betreft het buitengebied. Lintenbebouwing, nou daar is hier geen sprake van zoals ik al aangaf. Dit is aansluitend stedelijk gebied wat ook een plek heeft in de POF. Dan de briefadvocaat, die zag ik ook pas gisteren volgens mij, dus daar hebben we nog niet op kunnen reageren. Trouwens, een overgrote deel, misschien wellicht alles, is wel verwerkt ook in de reactienota op basis van de zienswijze. Opmerkingen bestemmingsplan, vroegen nog na. Dat zijn dus opmerkingen die naar aanleiding van die zienswijze al zijn verwerkt in het bestemmingsplan zoals het ook nu aan u voor ligt. En gaf u nog aan de quickscan. Daar moet ik even op terugkomen schriftelijk. Ik weet niet wat daar in de afweging is geweest, maar daar kom ik even op terug. Ja, dan de PvdA-fractie. Nou, die gaf aan dus de president werken. Nou, daar heb ik al iets over gezegd. Het aanbod Blankenborg en ook gemeentebelangen, die vroegen daarom. Hoe zit dat nou? Nou, was mij niet bekend. Ik weet dat er tijdens de hoekcommissie over gesproken is, maar dat is niet aan de orde. Dat kan ook helemaal niet, want dat zou betekenen dat we hier te maken hebben met betaalplanologie. En eigenlijk is het zo dat wij een bestemmingsplan beoordelen op basis van ruimtelijke argumentering. En het kan niet zo zijn dat initiatiefnemers, wanneer dat men maar voldoende compenseert, wel of geen toestemming krijgt voor een ontwikkeling. Zo werkt het niet. Gelukkig niet, durf ik bijna wel te zeggen. Maar daarmee zou je een oneerlijk speelveld creëren. de heer Buigel die vroeg ook buitengebied. Daar ben ik net al even op ingegaan. Lintbebouwing en toegangsweg ben ik ook op ingegaan. Het CDA die geeft aan kavelsplitsen. Of dat nog een optie is die besproken is, weet ik niet. Dit is zoals het initiatiefnemer het plan bij ons uiteindelijk heeft ingediend. Ik denk niet dat het ruimtelijk wenselijk is om daar de kavel te splitsen, gelet op de structuur en de toch vrij ruime kavels die daar in dat gebied aan de Vijfde Morgenlaan ook al zijn. En mevrouw Hemmen die vraagt ook nog naar het buitengebied en hoe de verschillende belangen zijn gewogen. Er wordt natuurlijk altijd gekeken in het participatieproces in hoeverre dat de bestemmingsplan kan tegemoetkomen aan de wensen van de verschillende belanghebbenden van de verschillende buren. Wat we ook tegelijkertijd zien is dat wanneer dat men geen ontwikkeling wil, überhaupt niet, dat men eigenlijk ook dat het ingewikkeld is om te komen tot het ook daadwerkelijk meedenken van het inrichten van een kabel bijvoorbeeld heel specifiek. En daar zijn we nu ook druk mee doen, zoals u wellicht weet, met onze eigen kabels. En we merken daarin ook dat we graag willen dat mensen inmiddels meedenken over wat voor soort woning dat er dan bijvoorbeeld zou moeten komen. Alleen dat zolang men nog het idee heeft van, nou, we kunnen ook echt tegen zijn dat het dan niet doorgaat, dat men ook die stap tot daadwerkelijk meedenken over de inrichting nog niet zo snel wil gaan zetten. En uiteindelijk speelt die natuurlijk ook gewoon dat we de individuele belang hebben van de verschillende omwonenden. En die moeten we wegen tegen het algemene belang van het feit dat we graag willen dat er meer woningen gebouwd worden in onze gemeente. En ook specifiek in Blijham. Want de laatste jaren hebben wij eigenlijk geen enkel initiatief gekregen vanuit Blijham. Misschien één. Terwijl dat de vraag er wel heel sterk is. Krijgen wij bijvoorbeeld ook vanuit de dorpsbelangenvereniging door. Dat voor nu, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kuper. Nou zijn er een paar vragen, denk ik, die er nog openstaan. Dat vooral over de communicatie, over die 37 weken. Er was nog een vraag over de reden van het afwijken niet bouwen buiten het gebied. Misschien heeft u dat in het algemeen gereageerd. Het aantal termen van de discussie buitengebied kleine kern. En wat daaronder valt. De wooncluster, structuurversterkend. Zo zijn er een aantal opmerkingen geweest. Maar volgens mij hebben we structuurversterkend wel gehad. Maar kleine kern, wooncluster nog niet in mijn optiek. En mijn vraag eventjes richting meneer Koskamp is of u bedoelde met de compensatiemaatregel het stuk over de Blankenborg. Of was dat een andere vraag?
Ik bedoelde over de Blankenborg.
Ja,
dat werd gesteld, dus...
Helemaal goed. Wethouder Kuper.
Ja, niet bouwen in het buitengebied. Zo staat het inderdaad ook onder andere in ons coalitieakkoord. Zo staat het niet heel letterlijk in onze woonvisie. Er zijn een aantal uitzonderingen op die regel. Dat is bijvoorbeeld de rood voor rood regeling en de gaten in een lint, om maar een tweetal voorbeelden te noemen. En daarnaast is het ook zo dat het in die zin niet heel zwart-wit is, zoals het misschien nu wel gesteld wordt. We hebben een aantal initiatieven die inmiddels ook wel hier de raad zijn gepasseerd, die vergelijkbaar waren. Ik noem de kavels in Veleveen die bestemd zijn, de kavels in Harpel, die ook in zekere zin vergelijkbaar waren met dit voorstel, die wat feit het ook buitengebied was, maar wel aansluitend aan het stedelijk gebied. En dat dat ook de reden was dat daarmee ingestemd kon worden. Er zullen geitverschillen zijn, hè, maar in basis zijn daar wel parallellen te trekken. En daarnaast is het ook zo dat wanneer dat wij daar wel heel zwart-wit zouden gaan inzitten, wat niet mijn voorkeur heeft, dat het gros van initiatieven bijvoorbeeld in Bellingwolde waar we straks ook nog aan de orde gaan krijgen, zoals Plan Metting, maar ook Plan De Winter bijvoorbeeld. Dat zijn plannen die toch grootschalige uitbreiding zijn voor Westerwolde, die toch grotendeels ook in het buitengebied liggen, maar wel aansluitend aan de bestaande bebouwing. Dat is ook iets waar de heer Brouwer nog toe opriep. Dus mocht hij zeggen van, nou, we willen niet dat er gebouwd gaat worden in het buitengebied, is, dan is de suggestie van de heer Brouwer voor wat betreft de uitbreiding van Bayam ook niet aan de orde. Ja, en die andere opmerking weet ik even niet meer zo goed hoe ik die moest plaatsen. Ik denk dat ik daar tussen de regels door ook wel wat antwoord op heb gegeven. Anders stel ik voor dat ik daar even schriftelijk op terugkom. Oh ja, de communicatie. Ja, met die 37, ik weet niet hoe dat proces precies gegaan is. Dus ik ga er even navraag naar doen en ik kom daar ook even schriftelijk op terug.
Voorzitter?
Helemaal goed, dank u wel. Meneer Brouwer, Partij van de Arbeid, is dit een interruptie?
Nou ja, nou, net hoe je het noemt.
Dan noem ik het een interruptie en dan valt hij niet in uw tweede termijn.
Ik vind het prima, het is een interruptie. Ik zou graag toch van de wethouder willen weten hoe hij daar tegenaan kijkt. Mijn suggestie om aan de oostzijde van Blijham een grootschalige cluster te maken. En ik had gevraagd naar, moet ik even kijken. Kan ik hier erop maken dat de eerste aanzet tot het indienen van de bestemmingswijziging bij de gemeente ligt. Dat heb ik volgens mij geen antwoord gekregen. En of het voldoende tot de organisatie is doorgedrongen over het bouwen in het buitengebied.
Die laatste vraag is wel al beantwoord. Maar ik geef voor die andere nog eventjes het woord aan wethouder Kuper. Het begon verdacht weer op een tweede termijn te lijken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Een grootschalige uitbreiding van Blijham. Nou, dat is wat mij betreft niet aan de orde. In de woonvisie hebben wij aangegeven dat wij voor Blijham een uitbreiding van ongeveer 35 woningen zien. Overigens ook voor Sellingen, Bellingwolde en Vlachtwedde. Nou is dat natuurlijk geen hard getal. Maar gelet op het feit dat er in Blijham wel de nodige inbreidingslocaties nog beschikbaar zijn. En dat we daarover onder andere ook met accountants de gesprek aan het voeren zijn, lijkt mij een grootschalige uitbreiding nog niet aan de orde. Ja, en de eerste aanzet voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Nee, u heeft de inspreker ook gehoord. Uiteindelijk is hij met dit initiatief bij de gemeente gekomen. En hebben wij niet de initiatief in mezelf opgezocht om met dit initiatief te komen. Dat was het.
Dank u wel, wethouder Kuper. Aan het eind van de eerste termijn vraag ik nog even aan de insprekers of zij nog een inhoudelijke toevoeging willen geven. Er gaan wat vingers in de lucht. Ja, ik geef u kort het woord.
Probeer het heel kort te houden. Ik wil reageren op twee dingen. Het gaat over het stukje inspraak. Ik denk dat het bijzonder is dat wij juist... Hè, we hebben geen verplichting daarin, heb ik ook gehoord. En ook, we hebben dat wel gedaan, gewoon omdat we zelf vinden dat het heel belangrijk is. Dus dat we in 2021 eigenlijk al een omgevingsdialoog gedaan hebben. Waarbij we alle omwonenden, dus letterlijk de u om het perceel heen, hebben we benaderd. En daar hebben we ook zeg maar een van uw raadsleden getroffen als omwonende, die ons daar een ontvang heeft met koffie en ons te woord gestaan heeft. En helaas leidde dat niet tot een dialoog, maar wel tot een wederzijds prettig gesprek waarin we van gedachten wisselen. Omdat ook daar aangegeven werd dat ze graag de argumenten wilden behouden voor een vervolgtraject. Dus dialoog, in die zin participatie. Ik denk dat we van onze kant echt ons best gedaan hebben om daar een voorzet in te doen. Ander punt. Het gaat over de compensatie. Ik denk dat dat een verwarring is. Dat heeft denk ik te maken met dat wij met ons allereerste contact wat we met de gemeente gezocht hebben met van goh, we hebben dit perceel, dat is onrendabel. Is daar in de toekomst wellicht iets mogelijk? Zijn een drietal varianten voorgesteld. En één van die varianten was het idee van kun je daar niet iets doen, iets sociaals met ouderen, omdat we wisten dat in het gebied daar een behoefte aan was. En daarvoor is een verkenningsgesprek geweest met marktpartijen. Maar ook met, met de oudere bejaardengebouwen, zeg maar, in Blijham. Dus niet meer dan dat. En verder hebben wij eigenlijk altijd gezegd, wij kunnen ons heel goed voorstellen, dat is in andere gemeentes heel gebruikelijk, dat op de een of andere manier, doordat er een waardevermeerdering plaatsvindt van het perceel, er een bijdrage wordt gedaan in een fonds, punt. En dat is verder niet onderdeel geworden van de anterieure overeenkomst. Maar ik kijk even naar Jan. Volgens mij is hij nog steeds, heeft hij een sociaal hart en is hij nog steeds bereid om daar op de een of andere manier mee te denken. Maar goed, dat is op zichzelf nu niet aan de orde. Maar dat is dus niet zo dat we daar niet aan medewerking aan zouden willen verlenen. Dat wou ik laten.
Dank u wel, meneer Groenen. Meneer De Jonge, u wilde zelf nog iets zeggen?
Ja, ik wil graag iets zeggen, ook over uw omgevingsdialoog.
Ja, mag u iets dichter bij de microfoon?
Omdat ik mij heel erg verbaasde over de opmerking van de heer Van der Bovers, dat hij van niets wist. Terwijl wij aan het einde van die omgevingsdialoog, toen wij van de heer Van Polen, was de boerderij die het verste weg ligt, over de Moringenlaan naar de hoofdweg gingen, hij ons op zijn erf tegenhield en zei, ja, hier heb ik jou de uitnodiging voor die omgevingsdialoog, maar ja, ik ben hier bijna nooit, dus ik heb die brief niet gehad. Nou ja, goed, jammer. Wilt u alsnog praten? Had u op dat moment geen behoefte aan. Later heb ik gebeld. Zowel hem als mevrouw Stronk. En ik vind het ook eigenlijk wel even tussen haken wat vreemder hij hier praat. Want hij is volgens mij niet de eigenaar, maar mevrouw Stronk. En ik heb een brief gestuurd naar hem en naar mevrouw Stronk. Waar niet op gereageerd is. Dus ik vind het een beetje raar dat hij dus zegt dat hij van niets wist en niet geïnformeerd is. Ten tweede nog één opmerking over die erfdienstbaarheid. Het gaat niet om zeg maar, recht op overgang, want dat noem je als je meerdere mogelijkheden hebt. In dit geval is het over erfdienstbaarheid. En dat noem je als er maar één mogelijkheid is. Er is geen andere mogelijkheid voor ons om... voor alle inwonenden, om hun huis, boerderij of zo, of perceel te bereiken, als het niet gaat over de Moringenlaan. Als de heer Van der Mogen daar iets aan wil doen, of mevrouw Stronk daar iets aan wil doen, dat mag hij, dan moet hij naar de rechter stappen en naar de rechter vragen om de beschrijvingen en zijn eigendomspapieren, om die te wijzigen en daarin de erfdienstbaarheid te schrappen. Wij hebben ons geïnformeerd, onder andere omdat de gemeente zei, ja, als dat niet geregeld is, dan kunnen we er helemaal niet over praten. Hebben ons geïnformeerd bij een jurist, die zei, er is bijna een kansloze onderneming als hij naar de rechter stapt en vraagt om die erfdienstbaarheid te schrappen.
Dank u wel. Zou u, even kijken, aan de achterkant zie ik nog wat vingers. En dat is prima, hè? Laten we proberen het samen inhoudelijk te houden en elkaar geen zaken te verwijten in deze vergadering. Maar ook u vanuit het woord.
Ja, ik wil toch nog even reageren op het verhaal van de wethouder over de structuur. Precies, de structuurversterking, dank u wel. En de onduidelijkheid die daarover zou zijn. In de woonvisie van de gemeente staat heel duidelijk aangegeven wat structuurversterkende maatregelen zijn. Daar is gewoon een staartje voor. Er zijn voor de kleine kern, waar de morgen volgens mij dus echt niet onder valt, want dat valt onder Blijham. Daar zijn heel duidelijke mogelijkheden genoemd. Dat zijn er 4 in totaal. Op geen van die 4 voldoet deze poging tot bestemmingswijziging. Dat is ook in bezwaar aangegeven door mij, door ook andere omwonenden. Daar is door de bezwaarschriftencommissie, of hoe die commissie ook heet, niet op gereageerd. Dus alleen maar terugverwezen naar het feit dat het een prachtig wooncluster zou zijn, wat zo mooi wordt afgesloten door die ene woning. Dus ik begrijp het probleem niet zo goed. Het lijkt me heel duidelijk wat wel en niet structuurversterkend is. En de wethouder zelf heeft het op de ene moment, als het gaat over dit gebied, over de morgen, over een buurtschap. En dus valt het onder de kleine kernen. Volgens mij is dat Jipsinghuizen, Veleveen, noem maar een paar. En een volgend moment, bij het voorstel van meneer Brouwer over Blijham, heeft hij het ineens over de morgen als onderdeel van Blijham. Nou, dat is nou precies wat het is. De morgen is inderdaad onderdeel van Blijham. En wijzigingen in de morgen zouden dus moeten voldoen, volgens mij, aan de regels die voor Blijham gelden. Je kunt niet zomaar ineens de morgen dan als kleine kern aanduiden en dan daar je beslissing op baseren. Dus ik begrijp hier niets meer van. Dank u.
Dank u wel. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de microfoon even voor mij uit te zetten? Er is nog een spreker, meneer Van den Broek. Dat is goed, hè?
Ja, ja, dank u wel.
Wil je nog inhoudelijk een...
Ja, ik wou dat inderdaad omgaan al, dat hij eerst zelf aangeeft te willen bouwen in Blijham. En dan zegt hij van, het valt onder morgen. Spreken we elkaar helemaal tegen. Voldoet totaal niet aan de PMC-strategie vanuit de gemeente. Er is een PMC-strategie opgesteld. Daarin zegt de gemeente heel duidelijk van, ga niet bouwen in het buitengebied. Zeker niet in de dure klasse en de middeldure klasse. Dat staat gewoon omschreven, zeg maar. Tenzij er een woning voor een woning komt. Dus moet er eerst iets gesloopt worden en dan pas wordt dat gebouwd. sorry. Nou, dat is hier dus niet aan de orde. En er wordt er ook ten onrechtering naar de manege verwezen. Terwijl er gewoon een bouwplek in de Blijham zijn. Wordt ook aangegeven dat de U-vorm, de contouren, de U-vorm zeg maar om het gebied heen, de contouren van het gebied, zeg maar het binnenstedelijk gebied, wordt heel, heel vreemd als je dat gaat doen. Meneer schrijft ook aan, of de wethouder geeft aan, dat er heel weinig plek zou zijn in de morgen die hier aan voldoen, die hetzelfde eruit zien. Ik nodig hem uit om even langs te komen. Het zijn echt bizar veel plekken die er zijn. Heel veel plekken. En dan zet je echt presidentwerken mee. De morgen, ik weet niet of u er wel eens bent geweest, het kenmerkt zich echt door lange lanen, 150 meter tussen woningen. Dat is echt minimaal 150 meter tussen de woningen, als het geen 500 meter is. Ik heb ook nog een omgevingsdialoog, daar had ik nog even opgeschreven. Ik ben erbij aanwezig geweest. Ik heb daar opmerkingen over de Natura gemaakt, die heb ik opgestuurd naar meneer de Jonge. En die zijn niet verwerkt in de stukken die voor de raad beschikbaar zijn gesteld. Dus dat is gewoon een stukje rooskleurig weer voorgesteld als dat echt. Ik wou het eigenlijk hierbij bij laten.
Dank u wel, meneer Van den Broek. En u wilt ook nog graag 2 minuten.
Ik wil graag even terugreageren op de opmerking van meneer de Jonge. Die brief die ik in mijn handen had, was een kopie van een van de buren die aan mij was toebedeeld, omdat ik zelf dus niet benaderd was. Even voor de duidelijkheid, ik woon inmiddels ook op de hoofdweg 215. Mevrouw Schonk woont daar nu 6 jaar. Ik vertegenwoordig haar, staat ook in mijn stuk wat ik u aangegeven heb. Ik had dan gelijk aangegeven, nou dit hoeft voor mij niet. Ik heb hier verder helemaal geen interesse in. Maar die brief die ik in mijn handen had, was niet van meneer de Jonge. Die had ik van een van de buren gekregen. Dus hij heeft mij persoonlijk, en mevrouw Schonk, niet benaderd. Gebeld zijn we nooit. En de laatste keer dat ik die brief van hem gekregen heb, begin dit jaar, heb ik ook aangegeven in mijn pleidooi van wel ontvangen, niet gereageerd, omdat ik vind dat dit soort dingen communicatie via de gemeente moet lopen. Verder, een algemene opmerking wil ik graag stellen. Als ik iets wil, en ik heb 6 mensen om me heen die zeggen, nou, doe het liever niet, want ik heb daar last van, je doet me daar tekort mee, of je bent er niet prettig onder, dan ben ik zo wijs om te zeggen, oké, dan doe ik het niet. Meneer de Jonge doet dat niet, dan vraag ik graag aan de gemeente of die dan zo wijs is om het wel te doen. Dank u wel.
Dank u wel. En nogmaals, laten we er ook voor waken in deze vergadering om verwijten over en weer naar elkaar te maken te inspreken. Want u bent wel daar met z'n allen op die buurt. Wij gaan verder met de inhoudelijke voortzetting van dit onderwerp in de tweede termijn. Daarvoor dank ik nogmaals de insprekers, want u krijgt niet nog een mogelijkheid naar de tweede termijn. Wie wenst hier het woord in die tweede termijn? Het woord is aan mevrouw Van der Horst.
Dank u wel, voorzitter. Kort hoor. Ten eerste goed dat de wethouder zegt, we gaan nog eens kijken naar die definities. Dat is voor iedereen duidelijk. Helemaal omdat u nu stedelijk, dat vind ik nog gekker klinken in deze context. Dus het is goed dat we naar kijken. We zeggen al, de participatie is ontzettend belangrijk, maar we doen het nog steeds niet goed. En ik ken gemeentes en ik weet dat het anders kan. Ik weet dat je, ondanks dat het niet verplicht is, dat je mensen kunt motiveren door te zeggen, wij staan hiervoor, we willen dit, we willen graag dat u het zo doet. En dat we daarna eens even kijken hoe het gegaan is. Het voorkomt echt ontzettend veel leed als je mensen overal bij meeneemt, betrekt, zich gehoord laten voelen. En dat beide partijen gehoord worden, dus niet eentje meer of ander, of de ander iets meer of minder. Want daar ontstaan de verontwaardigingen en de conflicten. Dus ik zou zeggen, probeer een soort sturingsmechanisme te ontwikkelen, waardoor je die mensen beter kan betrekken, beter kan begeleiden, beide zijden. Ik ben de zin vergeten waarin u zei, we hebben daar geen regie over. Maar het ging volgens mij over wat er aangeboden wordt en waar u op in kon springen en kon verwezenlijken. Maar u doet dat bijvoorbeeld wel bij punt 10 en 11. Daar bent u actief bezig. Kan dat niet op deze manier ook op andere fronten? Dat moet dan toch kunnen? Dus ik zou zeggen, u kunt de regie misschien wel nemen door actief de baan op te gaan. Dat is ook.
Dank u wel, mevrouw Van der Horst. Het woord is aan de heer Koskamp van Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. Nutsvoorzieningen. Normaal gesproken wordt daar een anterieure overeenkomst gesloten waarlangs die aangelegd gaan worden. De aanwezige buren zijn nou niet heel, tonen zich op dit moment niet heel welwillend, laten we het zo zeggen. Is het gelukt om die af te sluiten? Want dat is toch wel een essentieel iets als je een woning bouwt, dat in elk geval de nutsvoorzieningen aangelegd kunnen worden. U hoeft er niet op in te gaan, want het is een anterieure overeenkomst, maar enkel is het wel gelukt om zoiets af te sluiten. Want dat is meestal wel een voorwaarde.
Dank u wel, meneer Koskamp. Het woord is aan wethouder Kuper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het natuurlijk helemaal eens met mevrouw Van der Horst als het gaat om participatie. Ik probeer het ook echt iedere keer te benadrukken hier. En dat is nou precies de reden geweest waarom dat u vorig jaar de participatiegids heeft vastgesteld. Want daarmee proberen we juist mensen op weg te helpen. En dat controleren we ook na die tijd, steeksproefgewijs. We kunnen natuurlijk niet alles wat dat betreft controleren. Of hetgeen wat de verslaglegging ook daadwerkelijk strookt met de werkelijkheid. Hier gold dat nog niet voor, hè, omdat dit plan nog niet onder de omgevingswet viel. En dus participatie, zoals ik al zei, heeft een iets verplichtender karakter gekregen, maar nog niet eigenlijk het niveau heeft wat wij als college graag zouden willen. Maar goed, dat is nou eenmaal hoe het geregeld is binnen de omgevingswet. En regie nemen, ja, dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik eigenlijk al een beetje richting de heer Brouwer aangaf. We doen het in Trapel nu bijvoorbeeld wel. We krijgen straks natuurlijk nog uitgebreid aan de orde. Want wat we daar zien is dat er vanuit de markt eigenlijk, vanuit initiatieven, vanuit inwoners, onvoldoende beweging komt. En dat er ook gewoon domweg binnen de bestaande kernstructuur van Trapel zelf weinig potentiële mogelijkheden zijn. Die potentiële mogelijkheden die zijn nu bijvoorbeeld wel in Bayham. We hebben daar zelf ook een twee kavels die binnenkort, als u dat goed vindt, de mensen gaan uitgeven. Dus we nemen daar al deels regie. En tegelijkertijd zijn we ook nog meer met andere initiatiefnemers in gesprek in Bayham. Want zo langzamerhand sijpelt er wel wat aan planvorming binnen. Alleen ik vind niet dat we nu al in een stadium in Blijham aanbeland zijn dat we zeggen dat we moeten echt grootschalig gaan denken en ook zelf een stap naar voren zetten als het gaat om het verwerven van gronden bijvoorbeeld. Want er zit natuurlijk ook een behoorlijk financieel risico kleeft daar aan, op de onrendabele top. Dus daar moeten we echt heel zorgvuldig mee omgaan wat mij betreft. Gemeentebelangen, die vroeg nog naar de nutsvoorzieningen, daar kom ik even op terug. Weet ik even niet wat daar specifiek over geregeld is in de anterieure overeenkomst. Er is wel een overeenkomst, een planschadeovereenkomst bijvoorbeeld getekend, want daar werd ook nog door de insprekers aan gerefereerd. Dat betekent wanneer dat er sprake is van planschade, dat die voor kosten en voor rekening van de initiatiefnemers zijn.
Dank u wel, wethouder Kuper. Mevrouw Hemmen, is het een nabrander in een semi-derde termijn?
2,5 termijn. Voorzitter, is dat akkoord? Ik werd even getriggerd door de vraag van mevrouw Van der Horst over het participatietraject. Participatie, dat gaat niet alleen tussen de initiatiefnemer en de bewoners, maar daar is natuurlijk de gemeente ook gewoon onderdeel van. En wat ik mis zie gaan, tenminste als het klopt wat hier gezegd wordt, dat 37 weken lang geen communicatie is geweest, dan heb je, denk ik, als gemeente ook je rol als participant in dat traject niet goed vervuld. En daar ben ik benieuwd naar. U geeft aan, of de wethouder geeft aan dat hij daar nog naar gaat kijken. Hoe kan dat nou? Is dat inderdaad op die manier gegaan? Maar ik vind dat wij als gemeente ook een rol hebben in die participatie. En misschien is het ook wel eens goed om na te denken. Hoe pak je dan die rol?
Wethouder Kuper, wens u daarop te reageren?
Ja, ik zie dat veel meer als communicatie. Een van onze andere prioriteiten. En ik had al natuurlijk al aangegeven dat ik daar even op terugkom. Dat ik niet precies weet hoe dat in dit geval gegaan is.
Dank u wel, wethouder Kuper. Dan eerst even de toezegging over de memo CQ, de beantwoording over de structuurversterking. Die wordt opnieuw verstuurd. Daarnaast komt u schriftelijk terug op de quickscan, op de communicatie van 37 weken en over interieure overeenkomsten over de nutsvoorzieningen. Dat zijn de toezeggingen die ik heb genoteerd. Ik hoop dat u zich daar allemaal in kunt vinden. Over de termen kleine ruimten en wooncluster.
Over 6.3, antwoord 13, 17, opmerkingen in het nieuwe bestemmingsplan op de manier of het op krijgen wanneer.
U praat allemaal zonder microfoon, dus voor de luisteraars. Er is een vraag die u gesteld heeft, waarvan het antwoord niet helemaal wendig is. Misschien kunt u dat straks dan nog een keer met elkaar even bespreken of dat antwoord wel geweest is of niet. Tot dusver, het gevoelsmatig zegt deze commissie tegen uw raad dat het daar nog een keer besproken mag worden en niet als afhamerpunt. Dus het gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering. Nogmaals dank aan alle insprekers.